Gemeente, volgende week zondag, zo de Heere wil, zal van u een extra gave gevraagd worden voor het christelijk onderwijs. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 5. En daarvan het 7e en 8e vers. Onze schriftlezing is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 35. Het 35e hoofdstuk van het boek Jesaja. Na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 119. 119 vers 1. Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad van onze God. Versterk de slappe handen, stel de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzame van hart, wees sterk en vrees niet. Ziet jullie, de God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en jullie de verlossen. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar ze gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan. Maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nogal daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 35e hoofdstuk van Jesaja en daarvan het 8e vers. Jesaja 35, het 8e vers. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. We willen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord, en dan willen we voorbeden doen vanavond voor de familie Kooijman. Niet alleen de familie Kooijman zoals die hier in onze gemeente is, maar ook de verdere familie, want een zwager van deze familie was ernstig ziek in Amerika en is op het transport naar Nederland in het vliegtuig overleden. Heren, wij komen aan de avond van deze dag tot u, nu gij ons hier samenbrengt in uw huis rondom uw woord en getuigenis. En nu gij ons hier in de gelegenheid stelt om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heren, wij zijn alle nog rijk bevoorrechte mensen die in het heden der genade mogen leven en die ook van u nog de gelegenheid ontvangen om in dit leven te horen van de dingen die we moeten kennen op reis naar de eeuwigheid. We zijn allemaal reizigers naar de eeuwigheid. En we zijn hier op aarde maar een korte periode. Dat mag voor de een langer zijn dan voor de ander. De een en mag een hoge leeftijd bereiken, terwijl de ander op veel jongere leeftijd al uit het leven wordt weggenomen. Maar Heere, hoe het ook zij, vroeg of laat tot ons allen komt de onverbiddelijke en de onomkoopbare dood, en dan is het voor ons voor altijd beslist. En dan zal het er op aankomen, niet of we veel bereikt hebben in dit leven, niet of we een lang en een voorspoedig leven gehad hebben, niet of we veel of weinig bezeten hebben, maar dan komt het maar op één ding aan: zijn wij gewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere, er is geen twijfel aan, u zegt het in uw woord overduidelijk en op zo menige bladzijde, dat dat het is wat we persoonlijk moeten kennen. Kennen we dat niet, dan hebben we ook niets. En dan staan we straks in die dag die voor ons allemaal komt, de laatste dag van ons leven, met lege handen. En als we met lege handen staan en niets bezitten, geen bedekking hebben voor onze schuld, geen borg voor onze ziel, Heere, dan hebben we ook op die andere gewichtige dag niets waarachter we schuilen kunnen. Dan staan we ook in de dag van het gericht, zonder beschutting. O God, u weet wie het zijn in ons midden die er nog zo tegenover staan, en die zo zonder bescherming en zonder beveiliging en zonder borg op reis zijn naar die laatste dag van hun leven en ook naar die laatste dag van de wereld. Wij bidden van u, als wij nog onverzoend zijn met u onze schepper, tegen wie we gezondigd hebben, als wij nog geen verzoening van onze zon voor onze zonden gezocht en gevonden hebben, Heere, wilt gij ons dan vanavond zo bearbeiden dat we niet langer voort kunnen leven zoals we tot nog toe gedaan hebben. Maak het ons onmogelijk, o Heere, om zonder u verder te gaan. Maak het ons onmogelijk om zonder borg voor onze ziel nog langer te leven. Bind het op ons hart dat we u moeten kennen. Maar bind het ook op ons hart, Heere, dat dat met haast moet gebeuren. Want anders zijn wij nog weer geneigd, zelfs als we al een ogenblik onder de indruk zijn, toch nog weer uit te stellen en onszelf met allerlei dingen wijs te maken dat we de tijd nog hebben en dat het later ook nog wel kan. Maar Heere, gij bepaalt er ons iedere keer weer bij dat er soms geen later is. Dat is ook weer bewezen in de kring van die familie uit ons midden, ook in die bredere familiekring, nu gij op zo onverwachte en zo tragische wijze aan een leven een eind gemaakt hebt, nog maar 37 jaar oud. Heere, wij bidden u dat gij in die familiekring met uw troost en met uw genade nabij wilt zijn, en dat ze te midden van alle vragen en te midden van alle zorgen die het met zich meebrengt, de weg maar mogen gaan tot u. Ja, geef gij hen zelf een geopende toegang, en geef gij hen zelf de genade om met al die noden tot u te vluchten. Geef dat bijzonder ook aan de weduwe en aan de ouders en voorts aan alle die hen lief zijn. En wilt gij door middel van deze weg, door middel van deze slag, uzelf nog verheerlijken. Heere, gij hebt de mogelijkheden om langs allerlei wegen uzelf groot te maken. Zelfs de wegen van tegenspoed en afbraak, de wegen van druk en van moeite, zijn nog wel eens wegen geweest waarin gij uzelf doet kennen als een toevlucht, als een hulp, als een redder, als een trooster. O Heere, laat ze dat ondervinden en geef dat dit voor hen nog tot een eeuwige zegen mag zijn. Wij bidden, Heere, of gij ons allen bepalen wilt. Ja, dat doet gij, bij de kortstondigheid en bij de ernst van het leven. Maar dat gij er ons niet alleen bij bepalen wilt, maar dat gij het ook zo indruk op ons wilt doen maken, dat wij met haast mogen vluchten tot u, die enige behouder des levens. Wilt gij daartoe uw woord ook vanavond gebruiken? Ook, Heere, om ons te doen zien hoe gij, te midden van het leven dat aan allerhande ellende en aan allerhande smarten onderworpen is, hoe gij in het midden van dit leven met het woord van uw genade gekomen zijt. En hoe gij dat laat prediken. Heere, dat is het enige woord wat waarde heeft. Het enige woord waar we het mee doen kunnen. Al het andere is van minder waarde of van geen enkele waarde. Maar wat gij zegt en wat gij verkondigt en wat gij bekend maakt, Heere, dat is het woord van het eeuwige leven. Petrus heeft het zo leren beleven en waarderen. En zo heeft hij het ook beleden. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En omdat hij die woorden niet meer kon missen, daarom kon hij bij u niet weg. En begeerde hij bij u, o Heere Jezus, te blijven. Laat er van datgene wat er in Petrus ziel leefde, ook in onze ziel iets mogen leven. En wilt gij het ons ook zo geven, Heere, dat er een band mag zijn aan u door uw woord. En dat vanwege het woord wij u niet kunnen missen. Geef ons zo genade, ook in dit avonduur, om met elkander naar uw heilig evangelie te luisteren met heilbegerige zielen. Wilt gij ons zegenen onder de verkondiging van uw woord? Geef hem die uw woord te bedienen heeft, wat hij nodig heeft om het zo te doen, zoals het is naar de mening en de zin van de Heilige Geest. O Heere, een prediker van het woord heeft het ook niet van zichzelf. Die moet ook van wat hij ontvangt en wat hem gegeven wordt leven. Geef hem dan inderdaad wat hij nodig heeft om uw woord op de rechte wijze te verstaan en door te geven. En wilt gij doen wat geen prediker op aarde ooit kan doen, namelijk zorgen voor de toepassing van uw woord in het hart. Laat uw woord ook, als het vanavond tot ons komt in een uren van voorbereiding voor het heilig avondmaal, in een bijzondere zin ook de weg mogen wijzen. En als we mogen spreken en over en luisteren naar die weg die gij zelf gelegd hebt, en als we met elkaar mogen mediteren over datgene wat die weg gekost heeft en datgene waar die weg naartoe leidt en degene die op die weg geleid worden, Heere, geef dan dat wij persoonlijk ook iets van deze dingen mogen beleven. Wilt gij genade schenken, opdat uw woord zijn werking ook mag doen in het leven van uw volk en kinderen, en dat zij door middel van de prediking van uw woord ook geholpen mogen worden bij dat gewichtige werk dat weer voor ons ligt in de week van voorbereiding, namelijk zelfonderzoek, zelfbeproeving. Heere, geef dat uw woord ons daarbij tot een leidsman mag zijn. En wilt u op ons neerzien in uw gunst en ons gedenken naar de grootheid van uw ontferming. Ach, Heere, als wij deze dingen van u bidden, en er zijn nog veel meer noden, er zijn nog veel meer behoeften, en als wij van u bidden dat gij al die noden wilt vervullen en dat gij in al onze behoeften wilt voorzien, dan is het inderdaad waar, dan bezitten wij niets wat we u kunnen aanbieden. Heere, we hebben wel veel te vragen. En er zijn wel vele noden die vervuld moeten worden, zal het wel zijn. Maar als het erom gaat wat wij u nu kunnen geven, dan bezitten we niets. Dan is er aan onze kant schuld en ongerechtigheid. Dan komen we alles tekort. dan kunnen we u geen eer toebrengen, dan kunnen we u niet geven wat u waard zijt te ontvangen. Heere, gij hebt het ons zelf in uw woord geleerd, onze gerechtigheden, als we die al mogen bezitten, zijn in uw ogen en gemeten met de maatstaf van uw heiligheid, toch nog niet meer dan een wegwerpelijk kleed. En daarom, Heere, wij die niets bezitten, we kunnen ons alleen maar beroepen op onverdiende gunst en alleen maar pleiten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wil ons om zijnentwil gedenken, wil ons in hem aanschouwen en wil ons om zijnentwil ook een horend en een verhorend God zijn. Doe verzoening over al het zondige en scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere die vol ontferming zijt. Amen. We zingen Psalm 143, het 6e, 7e en 8e vers. Psalm 143 in vers 6, 7 en 8. Ik wil eerst met u lezen het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier, dus dat gedeelte dat verband houdt met de voorbereiding. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen, de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. In deze avonduren willen we met elkaar het woord des Heren gaan lezen, zoals we dat vinden in dit 35e hoofdstuk van Jesaja's profetie. En vanzelfsprekend willen we dan ook zien wat we uit dit woord van de Heren kunnen leren in verband met de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Eerst een paar woorden over het verband, met name over het hoofdstuk waar we uit gelezen hebben. Het is, zoals u begrepen hebt, een heilsprofetie. Het is een aankondiging van genade die de Heere zal geven aan zijn volk Israël. Ik geloof dat de eerste betekenis van dit gedeelte deze is, dat de Heere toezegt dat zijn volk dat in ballingschap verkeert terug mag keren naar het eigen land. En daarin zal de Heere wonderen doen. Daarin zal als het ware de woestijn herleven. De Heere zal zijn volk ook alles geven wat ze nodig hebben. De Heere zal het hen aan niets doen ontbreken. En daarom mag tot de onbedachtzame van hart gezegd worden: wees sterk, vrees niet. Daarom mag de profeet Jesaja de Heere ook horen zeggen: versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. De Heere gaat wonderen doen. De Heere gaat de ogen der blinden openen. De Heere gaat de kreupelen in staat stellen om te wandelen. En in die woorden beschrijft de profeet dus in dichterlijke beeldspraak en in poëtische termen beschrijft de profeet het heil dat de Heere zal gaan werken als hij zijn volk gaat terugbrengen naar Sion. En dan komen we bij de woorden van onze tekst, want nu moet Israël die reis gaan maken. Een reis door de woestijn, een reis door een gebied waar geen weg is. Hoe kunnen ze dan toch reizen? Wel, de Heere kondigt aan dat hij er ook voor zal zorgen dat er een weg is waarover ze kunnen gaan. Een weg die hij hier noemt een verheven baan, een heilige weg. En waarvan bovendien geldt, en dat zegt onze tekst dan ook met zoveel woorden, een duidelijke weg waar de dwaas zelfs niet op dwalen kan. En het volgende vers gaat daar nog mee verder. Daar wordt ook nog gezegd dat het een veilige weg is. Wel nu, over die weg willen wij vanavond met elkaar mediteren. En we willen zoeken te verstaan wat dit betekent. Niet alleen in het licht van het verleden, in het licht van die oudtestamentische gebeurtenissen bij de terugkeer van het volk naar het beloofde land. Maar we willen ook zien wat dit betekent in geestelijk licht. Wat dit betekent ten aanzien van het verlossingswerk van de Heere in het leven van arme zondaren. Van die weg wordt dan in de eerste plaats gezegd dat het een verheven weg is. En het woord verheven weg duidt eigenlijk aan dat het een weg is waaraan grote zorg is besteed. Dat het maar niet een onbeduidend paadje is, maar dat het een geplaveide weg is, een hoofdweg. Een weg waarvan ik al zei dat er veel zorg, veel werk aan besteed is. Zo'n weg door de woestijn kwam er niet zomaar. Je kon daar natuurlijk wel een soort voetpad krijgen. Als iemand maar geregeld datzelfde paadje liep, dan ontstond er wel een voetpad. Maar dat is nog niet wat hier bedoeld wordt. Een verheven baan, dat is een weg die met grote zorg en grote nauwkeurigheid en ook ten koste van veel inspanning en geld gelegd is. Dat bedoelt de Heere met de woorden van onze tekst, en al daar zal een verheven baan en een weg zijn. De weg naar Sion is maar niet een achterafstraatje. Dat is maar niet een klein weggetje dat bijna onzichtbaar is. Dat is maar niet een weg waaraan geen zorg en geen aandacht besteed is. Nee, dat is een zeer belangrijke, een zeer kostbare weg, dat is een weg die gelegd is tegen een zeer hoge prijs. En als wij de woorden van onze tekst zo lezen en zo moeten we ze naar de grondbetekenis lezen, dan zien wij al direct perspectieven naar het Nieuwe Testament. Het gaat hier over een weg. Het Nieuwe Testament spreekt ook over een weg. Het gaat hier over een weg uit de ballingschap naar Sion. Het laatste vers laat dat duidelijk weten, dat de vrijgekochten des Heren over die weg tot Sion zullen komen. Uit de ballingschap, uit de staat van buiten God leven en van God vervreemd zijn, worden die ballingen gebracht naar Sion. Het gaat over een weg uit de ellende naar de zaligheid. Het is de weg uit de stad des verderfs naar het hemelse Sion. En hoe heet die weg? Wat is dat voor een weg? Hoe noemt het Nieuwe Testament die weg? Hoe spreekt het Nieuwe Testament ervan? Wel, het Nieuwe Testament laat zien dat dat ook een verheven baan is. Dat dat ook een weg is waaraan de uiterste zorg is besteed. Dat dat maar niet een weg is die heel goedkoop is neergelegd zonder dat daar iemand eigenlijk zich bijzonder druk om maakte. Nee, u weet het. Hebreeën 10 vertelt het ons. In Johannes 14 lezen we ervan. Dit is, zo zegt het Nieuwe Testament, de verse en de levende weg die Christus ingewijd heeft met zijn bloed. En hij zegt van zichzelf, ik ben de weg. Hij is het zelf die de verbinding legt tussen God en de zondaar. Hij is het zelf die de weg is uit de stad van het verderf naar het hemelse Sion. En die weg die hij zelf is, draagt dit kenmerk en dat wijst tegelijk op de kostbaarheid. Het is de weg door zijn bloed. De verse en levende weg, ingewijd door zijn bloed. Nou, duurdere prijs is niet denkbaar. Dat is de duurste prijs die ooit betaald kon worden. Christus heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zichzelf tot in de dood gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Om het zo mogelijk te maken dat een verloren kind van Adam weer tot God zou komen. En met God verzoend zou raken. Maar dan is dit tegelijk de enige weg. Elke Israëliet in Babel moest over die verheven baan terug naar het land der belofte. Ze konden wel over een andere weg gaan. Dat konden ze althans proberen. Maar dan moesten ze wel weten, al die andere wegen dragen Gods goedkeuring niet. Al die andere wegen zijn ook geen veilige wegen. Al die andere wegen zijn wegen waarop ze tenslotte omkomen. En in nog veel striktere zin is dat waar ten aanzien van de weg die in het bloed van Christus is gelegd. Dat is de enige weg waarlangs een mens gaan kan onder Gods goedkeuring. En welke andere weg u ook zou proberen om uit uzelf tot God te komen. Het mag nog zo vernuftig bedacht zijn. Het mag nog zo kunstig in elkaar gezet zijn. Het mag nog zo kloppen met uw eigen inzichten en met de wensen van uw eigen hart. God keurt uw wegen af. God keurt de weg van de werken bijvoorbeeld af. God keurt de weg van onze eigen vroomheid af. God keurt de weg van onze eigen gerechtigheid af. En welke andere wegen we ook kunnen bedenken en welke wegen er ook bedacht zijn, vroeg of laat. En laten we erop bedacht zijn, arglistig is het hart, de mens is altijd weer bezig vanuit de arglistigheid van zijn hart om zichzelf te redden en zichzelf met God te verzoenen. En dan passeert hij die enige weg die God gegeven en die God beproefd en goedgekeurd heeft. Er is maar één weg echter en langs alle andere wegen komen wij om. Dat moeten wij goed bedenken. Ook in een week van voorbereiding, gemeente. In een week van voorbereiding gaat het om die weg. Niet alleen maar de weg naar de avondmaalstafel, dat is ook een belangrijke vraag. Hoe komen wij tot die dis des verbonds? Hoe loopt de weg en hoe leidt de Heere langs die weg? Maar het gaat via het avondmaal, als het erop aankomt, ook over de weg die naar de Heere zelf leidt. En hoe loopt die weg? Hoe komen we daarop? En wat is dat voor een weg? Laten we goed bedenken. Ten aanzien van het avondmaal en ten aanzien van de eeuwige zaligheid en de vrede met God en het verzoend zijn met God, komen wij er nooit buiten de Heer Jezus Christus om. Nee, niet buiten Christus om. Niet buiten Christus om is God vruchtig avondmaal vieren mogelijk. Niet buiten de prijs van het bloed van Christus om kan een ziel aan de tafel des Heren vertroost worden. Niet buiten Christus om kan een arme zondaar vrijmoedigheid ontvangen om toe te treden. En als je je vrijmoedigheid toch buiten Christus om ontvangt, dan heb je geen van God gegeven vrijmoedigheid. Het is altijd uit de Heren. En door de geest des Heren die het uit Christus neemt. En die het ook vanuit Christus bedient. En het is alleen met het oog op hem. En met het oog op het volbrachte werk van hem. En met het oog op dat volmaakte offer van hem. Dat een ziel kan gaan. Want wat vindt een mens in zichzelf? Wat zou je dan voor een eigen weg kunnen bedenken? Hoe zou je ooit vanuit eigen gevoelens of ervaringen of ondervindingen tot die tafel des Heren kunnen komen? Hoe zou je ooit vrede kunnen vinden op grond van iets wat een mens zelf zou kunnen aanbrengen en meebrengen? Het is zandgrond. De Heere wil alleen in die weg van dat offer, in die weg van die dure prijs, in die weg van die volmaakte gehoorzaamheid van Christus zichzelf openbaren. Ik ben de weg, zegt de Heere. En we zullen toe moeten gaan tot het heiligdom. Toe moeten gaan ook tot het heilige avondmaal. Langs de verse en de levende weg die Christus ingewijd heeft in zijn bloed. En daarom, eerste wat in de week van voorbereiding als een dure verplichting tot al het volk des Heren komt, is om zichzelf af te zonderen en in gebed en meditatie bezig te zijn met dat offer van de Heere Jezus Christus. Daar spreekt ook het avondmaal van. En niet pas aan de tafel des Heren, maar ook voordat we aangaan aan die tafel des Heren, dienen we aan hem, dienen we zijn er al dus te gedenken. Zal de ziel werkelijk ontvankelijk kunnen zijn voor die bediening des geestes uit de volheid van het offer van Christus, dan mogen we er ons wel toe zetten, gemeente, om te overdenken wat de Heere gedaan heeft om zijn volk te spijzigen met zijn lichaam en te drinken met zijn bloed. Wat hij ervoor gedaan heeft om hun eeuwige honger en kommer weg te nemen. Wat hij ervoor gedaan heeft om die weg tot God te banen. En om de zondaar vrede te doen vinden met en bij God. Er zal een verheven baan zijn. Ja, laten wij van de Heere genade zoeken. Om over die verheven baan toe te gaan tot de troon der genade. En tot de dis des verbonds. Dat betekent tegelijk, en hier heb ik de keerzijde ervan,
dat je dan ook in de rechte weg moet komen. Dat je in de rechte weg, in de rechte gestalte moet komen. Als, en ik kom daar straks op terug, ik werk dat straks wel uit. Als iemand die door de Heere zelf op die weg is gebracht. Want wij kunnen ook proberen tot de tafel des Heeren te komen langs een achterweggetje. En langs de weg die we zelf hebben gedacht, dat goed en geschikt was. We kunnen proberen om een plaats in te nemen aan de tafel des Heeren. En als we doen, dan gebeurt er uiterlijk niks. Dan gebeurt er uiterlijk niets dat opvallend is. Dan kun je aan die tafel zitten samen met de rechte avondmaalganger. Samen met de gasten die de Heere genodigd heeft. Samen met degene die daar van de Heere een plaats ontvangen hebben. Je kunt daar als een indringer komen. Je kunt daar via een andere weg dan de verheven baan komen. En uiterlijk is er geen onderscheid. Maar de Heere kent het hart. En de Heere weet het dat er zijn die er niet horen. De Heere weet het ook en het formulier heeft het gezegd met een citaat uit de schrift dat het ook mogelijk is. Namelijk voor diegenen die er niet langs de rechte weg komen om zichzelf een oordeel te eten en te drinken. Dus het komt er niet alleen op aan dat er een weg is. Maar dat je ook, en ik zal zo meteen daar meer van zeggen, ook van de Heere het recht ontvangen hebt om op die weg te gaan. En dat je door de Heere er zelf op gebracht bent. Tweede wat van die weg gezegd wordt is dat het een heilige weg is. Een heilige weg. Dat is een uitdrukking die ontleend is aan een gebruik dat in de oudheid wel bestond. Bijvoorbeeld in het oude heidense Egypte. Daar waren twee tempels die betrekkelijk kort bij elkaar liggen. En de ruïnes ervan liggen nog betrekkelijk kort bij elkaar. In Luxor en in Karnak. Dat is ongeveer een kwartier lopen. En de weg tussen die twee tempels was een heilige weg. Iemand die ceremonieel onrein was, mocht op die weg niet komen. Dat was alleen voor reinen, voor mensen die zich gereinigd hadden. Wel nu, die beeldspraak wordt hier overgenomen. De weg die de Heere baant is ook een heilige weg. En van die weg staat ook geschreven dat de onreine er niet mag komen. Wie is dan de onreine? Dat is diegene die niet gelijkvormig is aan de wet des Heren. Wat is rein in Gods ogen? Rein in Gods ogen is gelijkvormigheid aan zijn heilige inzettingen. Rein in Gods ogen is afgescheiden van de zonde. Rein naar Gods beoordeling is als we de Heere en zijn dienst zijn toegewijd. En alleen zulke reinen kunnen op die heilige weg komen. De onreinen, en dat betekent dus zij die moedwillig zonde aan de hand houden, zij die moedwillig weigeren zich te bekeren, of die zich alleen maar uiterlijk bekeren en niet van harte. Onreinen, dat wil zeggen zij die de Heere niet in oprechtheid dienen en vrezen, maar die het in geveinsdheid doen, die het alleen maar uiterlijk doen, die een onvernieuwd en een onveranderd hart hebben, zij die ten diepste nog vastzitten aan de zonde, ook al zou je aan de buitenkant van hun leven te oordelen zeggen dat het net en voorbeeldige mensen zijn, maar de Heere ziet het hart aan, zij hebben geen recht om op die weg te wandelen. Want de onreine kan natuurlijk niet behoren bij de heilige. En de onreine kan natuurlijk niet een plaats innemen aan het heilige avondmaal. Wat betekent dat? Wel gemeente, het betekent eigenlijk weer hetzelfde als wat ik zo pas gezegd heb. Want daar komt het ook in deze tekst steeds weer op terug. Die verheven baan is verheven omdat het de baan, de weg is die gelegd is in het bloed van Christus. En nu bij de tweede gedachte worden we alweer bepaald bij de Heere Jezus Christus en bij dat bloed van Christus. Want wie is dan die reine? Is dat de mens die in zichzelf zoveel reinheid heeft? Is dat de mens die in zichzelf zoveel innerlijke krachten nog had, zodat hij de zonde in zijn eigen leven kon overwinnen en uitroeien? Is dat degene die bij machte was om zichzelf te verbeteren en gelijkvormig te maken aan de wil en de wet des Heren? Is dat degene die in zichzelf kracht had om de zonde te niet te doen en zichzelf van Satan en van de dienst der zonde los te maken en de Heren nu te vrezen? Ach, zulke mensen zijn er niet. Er is er geen één die in zichzelf in staat is om de zonde te overwinnen. Er is er niet één die zichzelf rein kan maken. En reinen zijn er van nature ook niet. Want we zijn allen in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. We zijn allen uit onreinen voortgekomen. Job zegt het al, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Dus, er zijn geen reine mensen van zichzelf. En er zijn geen mensen die zichzelf rein kunnen maken. Hoe komen er dan reinen? Of moet je dan de conclusie trekken, dan blijft die weg leeg. Want dat zou ook kunnen. Er ligt een weg, een heilige weg. Maar niemand is gerechtigd. Niemand krijgt toestemming om op die weg te wandelen. Dan is er dus geen verkeer op die weg. Dat is ook mogelijk. Maar dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat blijkt ook met de rest van de tekst niet te kloppen. Want er zullen er toch op die weg gaan. Wie zijn dat dan? Het zijn geen mensen die altijd rein waren. Het zijn ook geen mensen die zichzelf rein en heilig gemaakt hebben. Hoe zijn ze dan rein? Hoe zijn ze dan heilig? Het zijn weer diegenen die deel hebben gekregen aan dat bloed van Christus. Weer komt dat bloed van Christus in onze tekst, zij het dan niet genoemd naar voren. Want daar ligt immers het geheim. Buiten dat bloed van Christus om is er geen reiniging. Kan er geen reinheid bestaan? Is er niemand heilig? Buiten dat bloed. En ik zeg er dit keer bij, buiten de geest van Christus, blijven we alle melaats, blijven we alle vol smetten en zonde, zijn we in onze ellende verloren. Maar als die geest van Christus gaat komen, en als hij dat bloed van Christus gaat brengen aan het hart, dan komt er inderdaad een ander leven. Als die geest gaat bedienen uit Christus. We hebben vanmorgen gezien, dan komt er een breuk met de zonde. Dan komt er een scheiding tussen die bevoorrechte en begenadigde ziel en het kwaad waar hij tot nog toe ingeleefd en aan vastgezeten heeft. Dan komt er een scheiding. Dan komt er volmaakte heiligheid, dat zeg ik niet. Maar dan komt er wel een begeerte naar heiligheid. Dan komt er volmaakte reinheid, dat is hier op aarde niet mogelijk. Maar dan komt er wel begeerte om volmaakt rein en heilig te zijn. En ieder die deze hoop op hem, op Christus heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dan wordt er gezucht tot God. Aan de troon der genade of de Heere meer van zijn genade wil schenken. Om die zonde en die zwakheid die nog overgebleven is uit te roeien. Opdat we hem mogen toebehoren niet alleen, maar opdat we hem toegewijd mogen zijn. Opdat wij zulke gedachten mogen denken als mogen strekken tot de verheerlijking van zijn naam. Dat wij zulke woorden mogen spreken, woorden waarin hij groot gemaakt wordt. Kortom, dat ons leven een leven mag zijn waarin we verlost zijn van de machten van het verderf. En waarin de Heere tot zijn eer zal komen. En ik citeer het formulier voor het heilige avondmaal. Het gedeelte wat we al gelezen hebben. Dat derde stuk van de zelfbeproeving. Een ieder onderzoeken zijn conscientie. Of hij ook gezind is. En u die avondmaal viert. Of u die avondmaal hoopt te vieren op de aanstaande zondag. Luister. Een iegelijk onderzoeken zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Dat hoort er ook bij. Dat is ook een van de dingen waar de Heere naar zoekt. En waar in de zelfbeproeving en bij het zelfonderzoek aandacht geschonken moet worden. Is dat inderdaad ons hartelijk begeren? Om zo te leven dat we als voor Gods aangezicht in oprechtheid mogen wandelen. Insgelijks, en dat volgt er dan, of hij zonder enige geveinstheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft. Ik zeg niet, en het formulier zegt niet, dat hij het ook volbrengt, dat hij er ook 100% aan voldoet, maar dat hij toch een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Ik denk dat is een uitnemende omschrijving van wat het is om rein te zijn. Rein van hart. Dat wil niet zeggen dat er geen smet meer is. Hetzelfde formulier, en we hebben dat ook gelezen, spreekt over de zonde en zwakheid die nog overgebleven is. En dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. En dat we hebben te strijden tegen de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees. Dat wijst er wel op dat we zolang als we in dit leven, in het lichaam der zonde zijn, de volmaaktheid niet bereiken. En dat zegt ons immers ook onze Heidelbergse catechismus, dat we niet meer, en dat geldt zelfs van de allerheiligste, niet meer hebben dan een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, maar niet te min, er zijn er toch die door de Heere genoemd worden, reinen van hart, en dat zijn zij die in dit stuk van het formulier uitnemend getekend en beschreven worden. En gemeente, dat zullen we toch moeten vasthouden, ook in een tijd, en juist in een tijd waarin het niet zo nauw meer genomen wordt, en waarin een hele hoop dingen twijfelachtig gemaakt worden. En waarin een hele hoop dingen niet meer zo precies lijken te nodig te zijn. Ten aanzien van de leer is er een hoop dat op losse schroeven gesteld wordt. En het komt allemaal zo krap niet meer als je vandaag je oor te luisteren legt. Het komt er alleen maar op aan of je het ernstig meent. Ja, maar zo is het niet. Ten aanzien van het christelijk leven lijkt het ook allemaal niet meer zo precies te hoeven. We hebben de christelijke vrijheid en met een beroep op de christelijke vrijheid veroorloven een hele hoop mensen zich veel meer dan goed voor hen is. En veel meer dan ze in de dag der dagen zullen ontdekken. En ten aanzien van al die dingen geldt, geloof ik, toch ten volle dat de Heere van zijn volk heiligheid vraagt. Heiligheid, dat betekent een nauw leven. Niet een wettisch leven, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Een wettisch leven, dat is een leven waarin je het zelf probeert in orde te maken en zelf probeert te verdienen bij de Heere. Maar een nauw leven is je vertrouwen op de Heere stellen, maar om dan de geboden Gods te doen uit dankbaarheid. En dan te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om niet tegelijkertijd met dan de schijn en de vorm van godzaligheid ook nog een hele hoop van de wereld mee te sjouwen in je ballast. Maar om dan van de zonde te wijken. De gerechtigheid en de heiligheid lief te hebben. Een nauw leven, dat is een leven waarin dit de vraag is. En waarin dit de begeerte is. Heere, hoe en waar mag ik u groot maken? Wilt gij er zelf voor zorgen dat mijn leven aan u en aan uw dienst mag zijn toegewijd? En geef mij die genade dat ik niet als een half werelds mens door het leven ga en toch nog avondmaal vier. Maar dat ik als iemand door het leven mag gaan bij wie het aan de binnenkant en aan de buitenkant beleving is. Om u te mogen toebehoren en in uw wegen te mogen wandelen. En ik heb het wel eens meer gezegd, maar daar heeft ook onze kleding heel wat mee te maken. En dan in de derde plaats, de tekst die spreekt ook nog over dat die weg duidelijk is. duidelijk. Het is een weg waar de Heere zelf alle zorg aan besteed heeft. Waar de Heere een bepaald volk op plaatst. Maar het is ook een weg waar iemand, als hij er eenmaal op gebracht is, niet meer op verdwalen kan. Zie, dat staat ook in de woorden van onze tekst. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. En nu moet ik zeggen, nu zijn de woorden van het Hebreeuws niet al te gemakkelijk, en die zijn eerlijk gezegd ook niet al te duidelijk vertaald hier. Maar hij zal voor deze zijn. Wie zijn die deze? Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Ik geef u een andere vertaling. Het is de vertaling waarvan ik persoonlijk geloof dat die duidelijker is. En dat hij meer recht doet aan wat er in het oorspronkelijk staat. Maar hij zal voor deze zijn, namelijk voor de wandelaars, en ik verkies het woord pelgrims. En dan staat er een dubbele punt in mijn gedachten. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Maar hij zal voor deze zijn, namelijk de wandelaars op die weg, of vrijer vertaald de pelgrims. Zelfs de dwazen onder hen zullen niet dwalen. Het is dus een weg. En zo wil ik het met u lezen, voor pelgrims. Ze zijn zo pas de heiligen genoemd, de reinen. En nu komt er een andere gedachte naar boven. Het zijn de pelgrims. En het typische van een pelgrim is dat hij in een gebied verkeert waar hij niet thuis is. Maar die is op weg naar een ander gebied waar hij wel thuis is. Een pelgrim is in den vreemde. Nu, zolang als deze pelgrims op die weg zijn, zijn ze nog niet thuis. En wie zijn u pelgrims? Wie zijn u wandelaars op die weg? Dat zijn diegenen die door God vreemdelingen gemaakt zijn. Vreemdelingen in een vreemd land. En die het in dat vreemde land ook niet langer willen uithouden, en die daar ook niet thuis kunnen zijn, en die daarom op weg gegaan zijn. En wilt u nu een illustratie en een hele uitgewerkte illustratie hebben van wat pelgrims zijn? Ik heb u al eens eerder verwezen naar dat boek, maar waarom zou u het met name in een week van voorbereiding nog eens niet uit de kast halen? De pelgrimsreis. Dan hebt u tegelijk datgene wat nodig is om pelgrim te worden, dan moet je door die enge poort. Dan heb je tegelijk een omschrijving wat je aan allerlei dingen kunt meemaken op die weg. Aan bestrijdingen en aan bemoedigingen en aan beloften ontvangt. Wel nu, dat is misschien wel heel nuttig en heel heilzaam. Ook in een week van voorbereiding om dat boek nog eens ter hand te nemen. Niet om nu precies uit te rekenen hoe het dan wel bij hem gegaan is. Opdat u zou concluderen, nou moet het bij mij ook precies eender gaan. En toch, u zult ontdekken. Degene die waarlijk het leven der genade kennen, er zijn duidelijke trekken van overeenkomst. Pelgrims, dat zijn dus mensen die op weg zijn naar een beter vaderland. Dat zijn mensen die het in het oude land waar ze dan een tijd vertoefd hebben niet meer uit kunnen houden. En nu is dit het typerende van die weg voor die pelgrims. Daar zitten mensen onder van allerlei slag. Mensen van allerlei afkomst. En één ding kun je van allemaal zeggen. Ze zijn van zichzelf dwazen. Onverstandigen. Ze zijn mensen die geen licht en geen zicht hebben. Het zijn mensen die geen inzicht in de wegen Gods hebben van zichzelf. Ze weten niet wie God is en ze weten niet wie Christus is enzovoort. Maar eenmaal door God begenadigd en op die weg gebracht, gaan ze ondanks hun dwaasheid en ondanks hun onverstand ervaren dat ze niet meer verdwalen zullen. Dat ligt niet aan henzelf. Oh, als het aan henzelf afhing, dan zouden ze iedere keer weer een zijpad inslaan. En dat doen ze ook. En dan komen ze vaak in de ellendigste omstandigheden terecht. Dan missen ze de vrede met God. dan missen ze het woord van de Heere tot de vertroosting van hun ziel. Dan moeten ze gecorrigeerd worden, soms gekastijd, soms pijnlijk behandeld. Christen in de pelgrimsreis raakt door eigen dwaasheid van het pad af en komt in het kasteel, in de kelders van het kasteel van Reus Wanhoop terecht. En daar heeft hij toch heel wat meegemaakt waar hij de ellende van ondervond. Maar, en toch blijft het waar, de dwaas zal er niet op verdwalen. Want die Heere van de weg, die eigenaar van de weg, die brengt ze telkens weer terug. Hij doet ze telkens weer ook van de dwaalweg terugkomen. En als ze zich maar laten leiden. Als ze maar letten op de borden die er langs die weg staan. Als ze maar op de vermaningen van de schrift. Als ze maar op de inzettingen van Gods wet. Als ze maar op de belofte van het evangelie mogen letten. Dan gaan ze veilig. Als ze daar de ogen voor sluiten of als ze het beter gaan weten, dan komt het verkeerd uit. En nochtans, het komt niet verkeerd uit. Want de Heere is getrouw en hij brengt ze weer in het rechte pad. Maar dat afdwalen is, als het erop aankomt, niet eens nodig. Gemeente, voor diegene die zich door het woord des Heeren mag laten leiden, is de weg naar het hemelse Kanaan zo eenvoudig. De problemen komen niet uit Gods woord op. De problemen komen niet uit de leer naar boven. De problemen die rezen niet op omdat de Heere het ons zo moeilijk gemaakt heeft. Ach, als het erop aankomt, dan heeft de Heere ons die weg des levens, die weg uit de stad des verderfs naar het hemelse Jeruzalem zo duidelijk getekend. Er hoeft er geen vraag over te blijven. Hoeft u in het onzekere te verkeren over de vraag hoe een mens behouden wordt? Dat heeft de Heere toch duidelijk geopenbaard. Is het onduidelijk wie de zaligmaker van zondaren is? Dat heeft de Heere toch met name duidelijk omschreven. Moeten we er een hoop vragen bij zetten als we de moeten we in het onzekere verkeren als het gaat over de vraag hoe de Heere zijn volk leidt, wat de Heere van zijn volk vraagt, wat zonde is en wat naar de wil des Heeren is? Ach, wij maken de problemen. Wij roepen de problemen op. Wij gaan twisten over, is dit eigenlijk wel zonde en is dat wel in strijd met Gods wil? En wij gaan vragen stellen waar we helemaal geen vragen hoeven te stellen. Wij maken het veel moeilijker als dat God het maakt. Plas is van de Zweedse koning uit vroegere tijden. Die man was ziek. En toen kwam er, hoe ik weet het niet, maar toen kwam er een arme eenvoudige boer bij hem aan het ziekbed. En die man begon te vertellen over het leven der genade, zoals hij dat persoonlijk had mogen kennen. En hij legde in eenvoudige woorden aan die koning uit wat geloven is. En daarna ging hij weer weg en toen werd de koning ernstiger ziek en hij kwam in grote benauwdheid voor zichzelf. En toen liet hij, zoals normaal gebruikelijk was, de aartsbisschop van Uppsala komen. En hij liet die aartsbisschop uitleggen de beginselen van het geloof enzovoort. En die man die maakte het zo ingewikkeld dat de koning er niets van begreep. En hij zei tegen zijn dienaren, roep die eenvoudige boer, want op zijn geloof kan ik jaloers worden. Die man had helemaal geen redeneringen en geen theologie en geen filosofie en geen nieuwe hermeneutiek en al die dingen meer. Hij wist eenvoudig vanuit de schrift en dan ook nog vanuit eigen ondervinding te vertellen hoe God een zondaar op de weg des levens leidt. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Dat maakt de Heere door zijn geest zo eenvoudig. Zijn er dan geen vragen? Ik zeg niet dat er geen vragen zijn. De Heere heeft ook niet alles geopenbaard. Maar wie zich eenvoudig door die hand des Heren mag laten leiden, die komt niet verkeerd uit. En dat is ten diepste ook waar ten aanzien van het avondmaal. Een mens kan vragen hebben ten aanzien van het avondmaal. Hoor ik daar? Mag ik daar komen? Wat moet je dan kennen? Wat moet je dan bezitten? Hoe moet je dan zijn? En als je dan zo bent, en zo kun je honderden vragen stellen. Maar het is toch aan de andere kant ook weer eenvoudig, nietwaar? Als je het objectief beziet, voor wie is het avondmaal des Heren ingezet? Nou, lees dan antwoord 81 van de catechismus maar. Of kom maar weer bij het formulier terecht. Voor wie is het avondmaal des Heren ingezet? Voor diegene die zich vanwege hun zonden mishagen. En die nochtans vertrouwen dat hun zonden hen om het bloed van Christus vergeven zijn. En die dat hartelijke voornemen hebben om voortaan in Gode dankbaar te leven en in vrede met de naaste. Dat zijn zo in mijn eigen woorden, met een paar woorden uit dat formulier en een paar woorden uit die catechismus, de vereisten voor de avondmaalganger. Eenvoudig. Waarom komen er nou moeilijkheden? Ja, ik weet waarom er de moeilijkheden komen. Omdat wij voor onszelf de vraag gaan stellen. Maar heb ik daar kennis aan? Heb ik daar deel aan? Is dat inderdaad ook mijn leven? Ken ik dat? Dat mezelf vanwege mijn zonde mishagen. En als je nu daarnaar gaat zoeken, dan kan het wezen dat je ja zegt en dat je het volgende moment nee zegt. En als je daarnaar kijkt, dan ontbreekt de vrijmoedigheid. En ten aanzien van die vergeving en ten aanzien van die dankbaarheid net zo goed is het er. Ach, als de ziel goed gestemd is, dan kun je zeggen ja. Maar als het weer duister in de ziel is, dan zeg je weer nee. En dan ben je toch nog weer in jezelf aan het zoeken. En in jezelf een grond te zoeken. Maar wat bedoelt de Heere dan? Ik denk dat de Heere dit bedoelt. Dat als hij deze dingen zegt, dan beschrijft hij het volk van pelgrims dat hij op die weg heeft geplaatst. Dan beschrijft hij hen zoals hij hen gemaakt heeft. En zeker, dan zijn ze mensen die zichzelf mishagen vanwege hun zonde. Dan zijn ze mensen die hun enige hoop hebben leren stellen op dat volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. En die daar de toevlucht naartoe nemen. En die daar hun betrouwen op stellen. En die daar hun hulp en hun heil bij zoeken. En dan, zoals ik al zei, dan zijn het ook mensen van wie gezegd mag worden dat ze een begeerte hebben gekregen om rein en om heilig te zijn. Maar nu is dit het wonderlijke. Als je dat in je eigen leven gaat zoeken, dan loop je twee gevaren. Dan kun je zeggen, ja, dat is het. Dat is het. Dus, op grond van die dingen ga ik aan tafel maal. En je kunt ook zeggen, soms denk ik dat er is, maar nou vrees ik weer dat het er niet is. Dus, op grond daarvan ga ik niet aan het avondmaal. En het ene dat kan leiden tot een lichtvaardig aangaan. Het andere kan ook leiden tot een lichtvaardig afblijven. Wat dan? Dan is dit denk ik het eenvoudige van die weg. Met al die dingen tot de Heere gaan. En met die vereisten voor de godvruchtige avondmaalganger ook tot de Heere gaan. En zeggen, Heere, als ik nou bij mezelf zoek en ik denk dat ik dit of dat vind, dan ben ik misschien nog in groot gevaar om me te bedriegen en een grond te maken van datgene wat geen grond is. Als ik het in mezelf probeer te zoeken, en dan kan ik door vrees zo bevangen en zo verschrikt worden, dat ik vrees dat het er niet is, en dan loop ik gevaar om uw werk in mijn leven te ontkennen. En op grond van die ontkenning toch af te blijven terwijl gij me roept. Heere, ik ben een dwaas. En ik ben mezelf niet toevertrouwd. En ik ben in het werk van de zelfbeproeving en het zelfonderzoek mezelf ook niet toevertrouwd. Beproef gij mij. Of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En dan met de dichter van de 27e psalm. Wacht op de Heere. Wacht op de Heere. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Laat hem leiden. Laat hem leiden door de eenvoudigheid van zijn woord. Laat hem leiden door de eenvoudigheid van het werk van zijn Heilige Geest. Want dan kun je niet dwalen. Al ben je dan nog zo'n dwaas. Al heb je dan nog zo weinig inzicht in Gods wegen en in Gods werk in je eigen leven. Al zou je dan de neiging hebben om mensenwerk voor Gods werk aan te zien en Gods werk voor mensenwerk. En jezelf zo te bedriegen en van de zegen te beroven. Al ben je dan nog zo'n dwaas in je hart. Wie zich door de hand des Heren mag laten leiden en wie zich door het woord van de Heren mag laten besturen, die zal niet dwalen. En die mag ook ondervinden, ik neem dat maar even erbij, want het hoort er toch eigenlijk bij. Die mag ook ondervinden dat de Heer op die weg veiligheid geeft. Er zal geen leeuw zijn. Er zal geen verscheurend gedierte daarop gevonden worden. Nogal daar gevonden worden. De Heer zorgt op die weg ook voor veiligheid. Dat wil niet zeggen dat de leeuwen niet brullen. Dat wil niet zeggen dat de verscheurende dieren niet kunnen benauwen. Maar de Heer houdt ze op een afstand. Ze kunnen wel brullen, maar niet bijten. Ze kunnen wel brullen, maar niet verscheuren. Want de Heere zorgt voor de veiligheid van al zijn volk. En zo kan het wezen, ook in een week van voorbereiding, dat er veel bestrijding is. En dat er veel benauwdheid is. En dat de vorst der duisternis als die brullende leeuw om ons heen gaat. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar wie in al zijn bestrijding op de Heere mag zien. Wie in al zijn bestrijding en benauwing het van de Heere mag verwachten, die mag ook ondervinden dat de Heer, ondanks het getier van de vijanden, toch veilig stelt. En daarom het gebed mag het lied zijn. En het lied mag het gebed worden. Twist met mijn twisters, Hemelheer. Zeg tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. Amen. Psalm 35, het eerste vers. Wij komen ook aan het einde van deze tweede dienst nog weer samen tot u. En tot wie zouden we anders heen gaan? Heere, gij hebt ons immers het woord gegeven. Zouden we u dan ook niet erkennen voor datgene wat u ons gegeven hebt en voor datgene wat u in uw woord geopenbaard hebt, met name voor die weg die gij gelegd hebt. Die weg waarop gij zondaren leidt. Die weg waarop gij het zo leidt, Heere, dat zij die u mogen toebehoren ook eeuwige behoudenis mogen vinden. Die weg voor de pelgrims, die weg waar de dwaas niet op dwalen zal. O Heere, wat is het nodig dat wij op die weg geleid worden? U weet het, van nature wandelt de mens op de weg naar het verderf. Woont hij in de stad des verderfs en heeft hij er niet eens weet van en niet eens erg in. Open onze ogen als we daar nog wonen, Heere, als we nog geen pelgrims zijn, als we nog nooit door die enge poort gegaan zijn, maar als door genade de weg ons ontsloten is en als we hebben leren wandelen op die weg, Heere, wilt gij ons dan leiden? Wilt gij al uw volk? Wilt gij al uw kinderen lijden? Dat hebben ze ook nodig in een week van voorbereiding. Uw woord heeft het ons gezegd.
ook uw kinderen, alle mensen en ook na ontvangen genade geldt het in nog vele opzichten, zijn dwazen, dwazen die afdwalen, afwijken en door hun afwijkingen en hun afdwalingen zichzelf in de ellende brengen. O Heere, wij bidden van u, wilt gij uw volk van die dwaasheden genezen en houd hen maar dicht bij u. Houd hun handen vast, Heere, en als zij de weg van u af op willen gaan, breng hen dan terug. O God van alle genade, ook in een week van voorbereiding zijn we niet vertrouwd als we het zelf moeten doen. Het is onze roeping. Het is datgene waartoe al uw kinderen toe worden aangespoord. De mens beproeven zichzelf en eten alzo van dit brood en drinken van de drinkbeker. Maar Heere, als wij dat werk moeten doen, dan komt het verkeerd uit. Dan zullen we of de conclusie trekken op verkeerde gronden dat we kunnen gaan, of we zullen de conclusie trekken op verkeerde gronden dat we niet gaan, althans die gevaren zijn aanwezig. Maar wilt gij leiden, wilt gij het verstand verlichten en wilt gij door uw woord en door uw geest zo arbeiden, zo spreken, zo trekken dat het onmiskenbaar is dat degenen die komen ook als getrokkenen komen. Heere, geef gij genade om het dan van u te verwachten en doe ons op u hopen en bij u schuilen. Ja, geef ook iets van die reinheid, van die heiligheid. En doe ons de klem van uw eis, van uw liefde eis verstaan, Heere. Wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Doe dan in de weg van uw gerechtigheid wandelen en wilt gij zo genade schenken. Heere, vergeef al onze zonden. Alles wat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Vergeef al het verkeerde dat we bedreven hebben en wees met ons. Ook in onze dagelijkse werkzaamheden. Ook bij het werk dat we te verrichten hebben. Ook als onze kinderen in deze week weer naar school zullen gaan om daar opnieuw onderwijs te ontvangen. Heere, zegen het werk op de scholen. Zegen het onderwijs dat gegeven wordt. Zegen het leren van onze kinderen en wilt gij in al die dingen uzelf doen kennen als een God van wie we niet alleen afhankelijk zijn, maar die ook in al die noden wilt voorzien. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84 en daarvan het vierde vers, 84 vers 4. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.